Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit China. Vanuit Wenzhou om precies te zijn. Te gast zijn Nederlandse ondernemers Olaf Vreelink, oprichter en eigenaar van meubelbedrijf Divano Lounge. Tom van Steeg, CEO van Caressi Kitchen Products in Hongkong en Zhuhai. En Jos van der Broek, eigenaar van restaurant High Wine. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn.
Dankjewel.
Wat goed. Jos, we zitten ook in jouw restaurant High Wine aan de rivier in Wenzhou. Hoe heet deze rivier? Want het ziet er hartstikke mooi uit. Het is een beetje nevelig.
Deze rivier heet Ojiang. Eigenlijk is het O. Jiang is gewoon de rivier.
De Ojiang.
Ojiang.
En wat is het? Is deze rivier belangrijk voor Wenzhou? Wordt er veel business gedaan op de rivier? Zijn er havens en dergelijke?
Er zijn wel havens, maar dat is meer stroomafwaarts. Hier verderop is niet zo bar veel. Het zijn vaak boten die varen die zand vervoeren voor de bouw van grote gebouwen en alles.
Oké, want er wordt veel gebouwd hè, hier in Wenzhou. Ik heb hier een beetje rondgekeken. Dat is echt, er wordt hard geklust de hele tijd. Lijkt wel alsof ze gewoon... Zodra het kan een pand naar de grond gooien en dan meteen een hele grote toren neerzetten.
Ja, dat klopt wel. De halve stad is een beetje onder constructie op dit moment.
Wat zegt dat over de plek waar we zijn? Is dit een stad in ontwikkeling, een plek waar veel gebeurt?
Nee, het is met name gewoon mensen die op dit moment dit soort gebouwen kopen, is investeringen. Omdat het enige wat echt goed rendeert hier op dit moment is gewoon vastgoed. Dus in deze stad is de industrie loopt wat achteruit. Veel industrie verplaatst zich naar het binnenland of naar het buitenland.
Mm-hmm.
En hier is met name op dit moment mensen die denken van... Nou, we moeten toch wat voor later hebben. Dan gaan ze hier een gebouw kopen.
En daar is ook geld voor. Mensen hebben het geld
om... leningen.
Hoe doen de Chinezen dat? Of zijn het meer mensen van buitenaf?
Nou ja, op dit moment... Deze stad is wel bekend als een beetje de financiële spieren van China... In 1993 als een van de eerste steden is dit open gegaan om business te kunnen doen. Dus vroeger mochten mensen geen eigen onderneming hebben. En in 1993 ging het hier open.
En hier is Wenzhou of is hier überhaupt is in China?
Nee, hier is Wenzhou. Dus, maar ze hebben, wat dat betreft hebben ze een voorsprong gehad hier. Hier is veel geld gekomen. Heel veel lokale mensen die... zijn ook naar het buitenland gegaan destijds. Dus er is hier echt heel veel geld in de stad gekomen. Maar uiteindelijk zijn heel veel van deze Chinezen... die zijn, hoe moet ik dat zeggen... business is toch allemaal niet goed gegaan en dergelijke. Dus er is ook heel veel failliet gegaan hier de afgelopen jaren. Als je over het algemeen kijkt, denk ik dat de economie in deze stad... de afgelopen, zeg even 5 jaar, langzaam toch is teruggelopen.
Is teruggelopen?
Ja. In China zie je overal wel dat hij goed omhoog is gegaan, maar hier is hij naar achter gelopen.
We gaan even kijken wat jullie allemaal doen, want we duiken zo meteen, je merkt het al helemaal in de geschiedenis van de stad, wat super tof is. Jos, heel even over jouw restaurant High Wine hier. Wat is het voor een gelegenheid?
Het is onderhand ook wat anders dan origineel gepland. Origineel was het bedoeld als een wijnbar. Maar wijnbar in het Chinees vertaalt zich als een... Als een soort lounge club met leuke dansende dames. Ah. Dus dat is een beetje, dat is een beetje apart. Dus heel vaak hebben we te maken met mensen die dan denken van jeetje, we willen niet naar zo'n tent toe. Want dan wil het een beetje netjes houden. Dus, maar op dit moment, we serveren eigenlijk wereldtapas. En we zitten gewoon leuk met de wijn zijn we bezig. Mensen een beetje... meer leren hoe je van wijn kan genieten. Ook leren dat wijn niet per se ontzettend duur hoeft te zijn.
Gaan we zo meteen verder over praten. Ook over de marktontwikkeling. Hoe mensen inderdaad omgaan met dit soort plekken hier in China. Olaf Vreelink, eigenaar van Divano Lounge. Wat voor een bedrijf is dat? Wat heb jij voor een business hier gebouwd?
Wij verkopen als Divano Lounge buitenmeubelen. Buitenmeubelen die toch wat anders zijn dan de meeste mensen ze kennen.
Maar wat zijn buitenmeubelen? Ik denk dan aan een Hartman stoel, zo'n witte die ik op de camping ook wel eens gebruik.
En vervolgens kwam het gevlochten, het plastic riet kwam natuurlijk in opmars. Wat eigenlijk iedereen denk ik wel kent.
Waar je nu op zit.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar, en in deze markt die eigenlijk gecontroleerd wordt, waar Nederlanders toch best wel sterk in zijn... Maar toch gecontroleerd werd door wat oudere mensen en waar weinig innovatie in was. Dus,
en met Divano Lounge doen jullie dat anders?
Ja, ik vond dat een uitdaging. Ik zag gewoon dat die markt, dat veel mensen in de markt zeiden van ja, weet je, er is weinig innovatie. Eigenlijk ziet alles hetzelfde eruit. Dus wij als Divano Lounge wilden daar verandering in brengen.
Ja, ik heb er ook even op gezeten eergisteren op een paar van jouw meubelen. Het zijn echt hele relaxte buitenbanken. Hè? Gewoon waar je heerlijk op kan tukken als je dat zou willen. Even een powernapje kan draaien bijvoorbeeld.
Divano Lounge, het concept is om binnenmeubels naar buiten te halen.
Hartstikke goed.
En dat in weinig onderhoud en dat die eigenlijk het hele jaar door buiten kunnen staan. Maar dat die wel de looks hebben als een binnenmeubel. Dus ook het comfort.
Tom van Steeg, jij bent actief met jouw bedrijf Caressi Kitchen Products. Je zit in Hongkong onder andere. Leuk dat je er bent sowieso. Ja, wat voor bedrijf heb jij?
Dank je wel voor de uitnodiging. Sorry?
Wat voor bedrijf heb jij? Wat is dat voor een business?
Wij zitten in de keukenbranche en wij leveren spoelunits en RWS-kranen voor de luxe keukens. En dat produceren wij in China en in India. En dat gaat naar Nederland, naar onze warehouse. En van daaruit verspreiden wij dat weer over Europa.
En wat zijn dat voor producten dan? Dat zijn gewoon de kranen bijvoorbeeld in de grootste?
RWS-kraan die je in de keuken hebt en je spoelunit. Dus,
wat is dat, een spoelunit?
Een spoelbak.
Gewoon een spoelbak.
Dat is het ook wel eens, maar de spoelunit klinkt wat beter.
Oké, en dan vooral voor de keuken of ook voor de badkamer?
Vooral eigenlijk alleen maar keukens. We zijn helemaal gefocust op de keukenindustrie.
En kan je daar iets meer over vertellen? Jullie maken dat ook echt hier? Laten dat maken?
Wij laten dat in China maken. Wij hebben geen eigen fabrieken, dus wij brengen de productie onder bij Chinese fabrieken, waar we wel heel nauw mee samenwerken.
Mm-hmm.
En daar doen we ook de development en de nieuwe ontwikkelingen. En dat is wat hier gebeurt.
Wat gaaf. En we zijn dus nu in Wenzhou. Ja, voor de mensen in Nederland, China is natuurlijk gigantisch. Ik moest zelf ook even heel vaak Google Maps erbij pakken om te kijken waar ik nou ben en hoe en wat. Want jij zit met je bedrijf helemaal niet hier. Hè? Je zit op hele andere plekken.
Nee, wij zitten in het zuiden. Ja. Eigenlijk rondom Zhuhai. Dat ligt ook dicht bij Hongkong, waar we dus een kantoor hebben.
Ja.
En waarom het zuiden? Ik heb toen tijd voor het zuiden gekozen omdat ik vond dat daar gewoon betere kwaliteit gemaakt werd. Het was niet het goedkoopste gedeelte van China, maar wel gewoon de mooiste kwaliteit. En aangezien dat we daarvoor gaan, voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding, hebben we daarvoor gekozen.
Geldt dat voor jou ook?
Ja, absoluut. Ik denk dat je ook op Jos' verhaal hiervoor op aan te sluiten. Voorheen was China toch vooral bekend om goedkoop. En daarvoor gaan mensen toch als eerste hier, komen ze hierheen.
Ja. Maar, want dat is ook een beetje zeg maar van oudsher hoe het ken. Hè? Nou, het is made in China, het is een beetje crappy. Maar,
En dat is natuurlijk wel soms vervelend. Daar moet je af en toe wat tegenaan boksen, vooral als je kwaliteitsproducten maakt. Maar ik denk dat mensen nu langzamerhand wel doorhebben dat, en vooral ook Chinezen, het overleven zit toch in kwaliteit. En niet in de goedkope handel.
Herken je inderdaad, Tom?
Ja, kijk, kwaliteit en heel belangrijk. Je moet met bedrijven samenwerken in China die ook investeren in hun fabriek, zodat ze meer geautomatiseerd gaat. Want ook hier worden de salarissen hoger, andere kosten gaan omhoog. De Chinese regering is veel strenger qua regels en qua milieu. Dus een fabriek die niet investeert is wat mij betreft een door opgeschreven binnen nu en een aantal jaren.
En zou je dan ook kunnen zeggen dat er een bepaalde verandering in mindset plaats heeft gevonden al in China om daar
absoluut.
Gewoon in mee te gaan?
Absoluut. Kijk, je hebt natuurlijk ook nog, hoe zal ik het zeggen, de oude garde. Die denken dat ze het nog steeds kunnen doen zoals 10 jaar geleden. En dat gaat niet meer.
Want daar hebben we het over. Het is 10 jaar, zeg maar. Dat 10 jaar geleden was de situatie echt heel anders dan nu.
Ja, daar was het gewoon aantallen maken. En kwaliteit was niet het meest belangrijk. Het moest goedkoop. Kijk, ik denk dat ook toen die tijd de landen waar die in China kopen, dat daar ook eindelijk de vraag was, het moet goedkoop. Maar het gaat nu ook overal wel weer wat beteren met de economie. Dus mensen willen gewoon ook wel gewoon een goed product hebben, een mooi product hebben.
Hey, en Josse, ik hoorde jou ook instemmend meeknikken. Wat merk jij daarvan in jouw business? En wat doet bijvoorbeeld ook de overheid van China? Wat merk je daarvan, business-wise?
Van de overheid merken wij niet zo heel erg veel.
Nee?
Ja, dat de belastingregels wat strakker worden aangescherpt langzaamaan. Dus heel langzaamaan zijn ze hier gewoon, hoe moet je dat zeggen, de regels toch wat strenger aan toepassen.
Toch wel?
Ja, toch wel. Maar het is hier nog geen Shanghai of Guangzhou.
Ik bedoel, dat verschilt dus ook echt per stad?
Ik bedoel, deze plek is eigenlijk, als je een beetje praat over Asterix en Obelix, dan Dan zijn wij toch wel een beetje de Galliërs hier in deze, in deze stad. Het is toch wel een beetje vrijgevochten volk wat dat betreft. Hele eigen gedachtes. En omdat ze ook, wat ik net zei, in 1993 als eerste begonnen met ondernemen en dergelijke. Hebben heel veel mensen ook het idee van ja, we zijn gewoon zo goed. Ze zijn een beetje ingekakt. Tenminste, de oude garde dan, die is toch wel een beetje ingekakt qua zaken. Je hebt een aantal mensen die gewoon, die we allemaal wel kennen hier, die het gewoon ontzettend goed doen en die het ook goed kunnen blijven doen. Maar de meeste mensen denken van nou, ik heb het trucje één keer gedaan en ja, zo kan ik het blijven doen. Nou, dat is dus niet zo.
En je zegt die we allemaal wel kennen. Ik ken die mensen niet.
Nee, nou ja, die ken je niet. Maar Olaf en Tom, die kennen ze wel. Dus,
ja, dat bepaalde bedrijven, ondernemers.
Ja, ja, absoluut. Maar vooral de oude garden die natuurlijk heel veel geld hebben verdiend. En ook niet meer echt hoeven. Daar heb je natuurlijk wat de jongere garde die nu opkomt. En ik denk ook dat de ontwikkeling, ik denk eigenlijk over in heel China. Je ziet het gewoon. Het gaat gewoon. Ik vergelijk het altijd hoe de ontwikkeling terug in Nederland, hoe dat is geweest. Alleen hier gaat het gewoon in een 4-6 keer zo snelle vaart. Ja. Je ziet nu een jongere groep die zich toch wil afscheiden van de oudere groep. Een andere denkwijze.
En dan hebben we het echt over de Chinese ondernemers.
Ja, nou ja, gewoon echt het Chinese op zich. Want eigenlijk zijn alle Chinese ondernemers. Je hebt het gezien, als je buiten gaat, onder elk flat, daar wordt handel gedreven.
Ja.
Iedereen probeert gewoon handel.
Er wordt veel gehosseld inderdaad.
Ja.
Hier zo.
Ja, zelfs een flesje water die je op straat gooit, daar wordt weer handel van gemaakt. Dan zijn er weer mensen die dat oprapen en die verkopen dat plus verder. Dat vind ik aan de ene kant wel. Ja, dat is wel mooi om te
zien. Dat is ook wel echt kicken. Dat is ook wel wat China dan
maakt.
Ja, niet
maakt, dat ik flesjes allemaal op de grond gooi, maar ja, je ziet ze gewoon liggen. Je ziet ze gewoon, daar maken mensen weer handel van.
En is dat tof om inderdaad onderdeel van uit te maken? Je hebt het gevoel dat je met z'n allen in de zesde versnelling zit, nu in deze tijd, hier op deze plek?
Ja, absoluut.
Ja, gaaf.
Ja, het is mooi. Als je echt handel wilt ondernemen, of als je echt wilt ondernemen, en je zit hier eigenlijk nog steeds bij de wereldmarkt, zo zie ik het nog steeds, de hele wereld komt hier.
Mm-hmm.
Ja, dat is gaaf. Hier kan je dingen waarmaken. Wat ik thuis denk ik niet had waar kunnen maken.
Zometeen na de break praten we verder over hoe jullie eigenlijk hier terecht zijn gekomen en wat jullie ondernemersverhaal is.
Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grenzeloos ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
Praten verder, grenzeloos ondernemen, dit keer vanuit China. We zitten in Wenzhou met de ondernemers Tom van Steeg. Hij is van Caressi Kitchen Products. Olaf Vredink, hij is eigenaar, oprichter van Divano Lounge. En Jos van den Broek, eigenaar van restaurant High Wine in Wenzhou. Daar zitten we nu ook. Hoe ben jij hier ooit terechtgekomen in Wenzhou, Jos?
Jeetje, dat is een heel lang verhaal. Heel kort.
Doe maar de korte versie.
Na reorganisatie in de IT. Had ik voor mezelf zoiets van, nou, ik wil nog wel eens een keer een leuke grote stap maken in mijn leven. En ik had hier al vrienden zitten, dus zij hadden destijds een fabriekje. En daar ben ik begonnen te helpen en eigenlijk niet meer weggegaan. Dus,
jij dacht dus, ik ben helemaal klaar met de IT-business. Waar was dat?
2008
waar was dat in Nederland?
Ik werkte destijds bij CMG. Ik heb een tijd bij de AX gezeten, voor CMG dan. En ja, uiteindelijk 2008 heette het Logica, geloof ik. Dus 2008, de economie ging toch ook niet de goede kant op. En het zag er ook naar uit dat er meer naar India zou gaan. Dus toen had ik zoiets van, weet je wat, ik trek mijn eigen plan. En toen ben ik hierheen gegaan.
Ja, maar dus in eerste instantie voor een baan hier bij vrienden?
Nee, het was niet een baan. Het was gewoon, ja, ik had wat geld en ik dacht van, nou weet je wat, ik ga gewoon eerst eens even een beetje kijken. En ik vond China wel interessant.
Ja.
Dus nou, de eerste visum was voor een maand of drie. Nou, en toen dacht ik van, nou, het is best wel leuk. Dus uiteindelijk ben ik hier langer gebleven. En toen hebben we het idee gehad om samen met hem en zijn zus hier, om dit hier te starten.
Ja, want dit restaurant dat doe je samen met die meneer. En dat is een Chinese meneer die samen met jou onderneemt.
Ja, Chinese Nederlander.
Ja, precies. Ja, maar hij spreekt goed Nederlands inderdaad.
Ja.
Merkte ik, want dat is best wel uniek. Want als je hier door de stad loopt, spreekt eigenlijk helemaal niemand. Nee. Nederlands sowieso al niet.
Ze zijn er wel, maar het zijn moeilijk te vinden. Dus er zijn heel veel mensen hier die een tijd in het buitenland hebben gezeten en uiteindelijk toch weer terug zijn gekomen.
Ah, ja.
Uiteindelijk trekt toch iedereen weer terug naar zijn oude plekje. Dus,
mooi. En hoe zit het met jou, Tom? Hoe ben jij in Azië gaan ondernemen? Hoe is dat zo terechtgekomen?
Nou ja, wil je het hele verhaal horen? Of,
de korte versie.
Nou, ik heb vroeger een bladenfabriek gehad, een keukenbladenfabriek in Nederland. Die markt die was, dat werd steeds moeilijker om daar ook nog wat geld in te verdienen. En heb ik helaas de stekker eruit moeten trekken. En dan, wat ga je dan doen? Ik had een goede vriend in China en daar ben ik eens mee gaan praten. En toen heb ik besloten om me hier te gaan vestigen en om hier volop ervoor te gaan. Met mogelijkheden die je hier hebt, die we gewoon in Nederland of in Europa gewoon niet hadden. En daar ben ik nu een jaar of acht geleden mee begonnen. En dat is redelijk goed gegaan.
Ooit gedacht vroeger dat je in China zou gaan ondernemen?
Nou, ik had altijd wel de drang dat ik wel eens naar het buitenland zou willen. Ik ben ook wel eens bezig geweest met Amerika. Dat ging op het laatste moment niet door omdat de hele dollar in elkaar klapte toen die tijd. En dit was voor mij een nieuwe mogelijkheid en die heb ik met beide handen aangegrepen.
Ja, maar het had dus ook net zo goed in Colombia kunnen zijn.
Dat had ook gekund. Ja. Als Tabe in Colombia had gewoond, hadden we dan nu gezeten waarschijnlijk.
Ja, maar, precies.
Nee, maar je hebt gewoon contacten nodig om in ieder geval te begrijpen hoe het hier werkt. En dan is het gewoon een beetje hulp en goede vrienden om je heen. Dat scheelt
dan boekdelen inderdaad.
Dat scheelt een heleboel, ja.
Ja, en jij zegt net, hier waren kansen toen ook al die je gewoon niet kon laten liggen. Heeft dat je ook over de streep getrokken om hier je business te gaan doen?
Ja, eindelijk wel. Ja.
Die kansen en samen met die mogelijkheid.
Ja, zeker de mogelijkheden. En kijk, ontwikkelen kost hier natuurlijk, kostte toen die tijd een stuk minder dan in Europa. En dat geeft gewoon zo'n berg mogelijkheden om gewoon producten te ontwikkelen, met wat nieuws te komen. En dat is ook wat ik het liefste doe. Ik vind het gewoon leuk om, dan denk je aan een spoelbak. Ja, daar kun je niet zo heel veel mee. Dat kun je ook inderdaad niet zo heel veel mee.
Het is niet het meest sexy producten ever, zeg maar.
Nee, en toch vind ik het een supermooi product om mee te werken. Voor mij. En ik denk ook dat het belangrijk is. Ik vind, als je niet van je product houdt, dan ben ik van mening. Dan kun je het ook niet tot een succes maken.
Nee, ben jij een ondernemer in hart en nieren? Want je vertelde in Nederland had je ook al een eigen bedrijf. Heb je ooit een baan gehad voor een baas?
Eigenlijk niet. Nee, ik ben op mijn 19e van de IVA afgekomen en toen werd ik door mijn vader in een auto gezet met wat handel achter in de kofferbak en wat contacten in Polen en succes ermee.
Oh, serieus?
Ja, geen dubbeltje verdiend, maar wel veel geleerd. Dus, wauw. Ik heb eigenlijk niet echt voor een... ik heb eigenlijk nog nooit volgens mij een salarisstrookje gehad.
Zou je dat kunnen? Zou je voor een baas kunnen werken?
Nee, nu zeker niet meer. En ik denk ook niet dat ik daar de type voor was. Op dat gebied denk ik dan ook een beetje te eigenwijs om... ik denk dat ik ben met de baas snel...
in de clinch zou liggen.
Ja,
ben je het daarmee eens, Olaf? Als je zo naar hem kijkt, is Tom niet het type?
Nee, absoluut. Ik ken Tom
wel een beetje lief, hè?
Ja, nee, maar ik ken Tom natuurlijk al wel een tijdje. Maar Tom is eigenwijs ondernemer. Ja, maar dat is ook weer het mooie.
Maar eigenwijs moet je ook zijn, hè? Anders ga je opgeven. Je moet klaar doorgaan. Wat er ook gebeurt.
Geldt dat voor jou ook met de Divano Lounge business?
Hier? Ja, absoluut. En vanmaal, als je in de ontwikkeling van een product zit, dan moet je doorzetten. Ook in moeilijke tijden. En ik denk dat elk ondernemer dat wel herkent. Iedereen kent natuurlijk de succeskant. Mm-hmm. Maar de mindere kant is gewoon doorzetten. En geloven. En met passie. Als je passie voor iets hebt en je kan dat doorzetten, dan komt dat vroeg of laat ook wat terug in mijn optiek.
Ja, maar jij en ik hebben vroeger nog eens een keer samen ergens in een kledingmagazijn gewerkt. Ja. Je bent altijd wel een beetje ondernemend geweest erbij, maar toen had je dus gewoon een baantje eigenlijk.
Ja, maar het was een bijbaantje.
Een bijbaantje inderdaad.
Ja. Dus naast mijn studie.
Maar wat voor een ondernemer ben jij dan? Ben jij ook echt zo'n ras ondernemer als Tom?
Nou, ik heb altijd wel alles in... Het doel was een eigen onderneming. Wel, altijd al? Ja, maar wel kunnen leren eerst van anderen. En ik denk dat bijbaantje bij Food Supply, waar je toch van begin af aan best wel bij bent geweest, hebben we kunnen leren hoe je een onderneming kan groeien. En daar heb ik best wel gekeken. En vooral gekeken en geleerd.
Een beetje afgekeken van de Fokker de Jong, de eigenaar, oprichter.
Nou ja, van Fokker, maar eigenlijk van de hele organisatie. Want Food Supply is natuurlijk ook meer dan alleen Fokker. En daar zitten...
Ja, dat vergeten we soms, hè?
Ja. Nee, maar daar zitten gewoon eigenlijk met in die tijd alle collega's zijn nu nog steeds vrienden. En eigenlijk werken er ook heel veel niet meer voor Food Supply. Maar dat zijn wel allemaal vrienden en die ook weer wat anders doen. Dus Ja, ik heb in die tijd veel geleerd. En dat was ook eigenlijk de eerste reden, hè, voor mijn stage dat ik naar China kwam.
Ja, want hoe ben jij hier in China terechtgekomen?
Ja, voor mijn stage.
Je bent gewoon stage gaan lopen in China?
Ja, 3 maanden was dat. Ik deed small business en retail management. En moest stage lopen. Nou, beter dan China kon het niet.
Want?
Nou ja, hier gebeurde het allemaal. Hier kon ik handel vandaan halen. En ik wilde natuurlijk wat voor mezelf gaan beginnen. En dat was de ideale mogelijkheid om een product te zoeken. Om iets te zoeken waar ik brood in zag en wat ik wilde doen. Dus en eigenlijk ben ik toen verliefd geworden op het land.
En was dat ook hier in Wenzhou?
Ja, ja, dus ik ben hier begonnen. En daar heb ik
allemaal eigenlijk.
Ja. Ja,
allemaal je roots hier liggen in deze stad.
Ja, daar hier is begonnen.
Door die vriend van ons die hier gewoon al zat. Dus ja.
Ja, en dat daarbij is netwerk gewoon heel belangrijk. En als je zo'n opstart kan maken in China, dan is dat gewoon geweldig.
Ja, wat Tom net ook zegt, dat is toch wel.
Maar ik ben toen toch wel na mijn stage. Ik wilde mezelf natuurlijk wel bewijzen. Dus na mijn stage toch wel een product gezocht waardoor ik connectie met China kon houden. Ik heb het ook eerst gewoon hier producten gekocht, in Nederland verkocht. Toen ik het nieuwe concept ben gekomen, hè, wat ik al eerder vertelde van het echt volledig gestoffeerde buitenmeubels.
Mm.
Heb ik besloten dat ik mijn eigen fabriek wilde beginnen hier. Want ik wilde het niet weggeven naar een andere fabriek. Nee, want als je met iets nieuws komt, en daar zijn Chinezen ook natuurlijk heel goed in. Hun hebben al een netwerk.
Ja.
Grootste kopieermachine van de wereld.
Ja. Ja. Nee, maar en dan maken zij het geld. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan kom ik met het idee en zij maken het geld. Ik wilde dat wel eigenlijk zelf houden.
Ik denk dat heel veel Nederlanders, sowieso buitenlanders, hier daarmee op hun bek zijn gegaan al. Hè? Dat
absoluut.
Dat
gewoon,
copy-paste, nee. Maak het wel even
beter. Ik
denk
ook dat veel mensen, kijk, je hoort natuurlijk, zeker als je gaat beginnen hier, dan krijg je natuurlijk de verhalen, wat er allemaal wel niet mis kan gaan. Maar ik denk dat gewoon de meesten waar het mis is gaan, die hebben de grootste fout gemaakt. Die gaan naar een beurs toe, die knippen en scheren die Chinezen eventjes helemaal kaal. En en die Chinees die moet ook geld verdienen. Dus die gaat naar de hand, gaat hij in de producten, gaat hij lopen knijpen in kwaliteit en in andere materialen. Zo'n die dan zo'n container gekocht heeft, die denkt dat het allemaal wel goed komt. Ja, dan komt die container aan in de haven. Ja, dan gaan die deuren los. Ja, dan voelen ze zich in één keer op sodemieters. Maar ik denk dat uiteindelijk dat ze bij zichzelf
precies,
hadden moeten zoeken.
Gaat het in de kiem gaat het al verkeerd eigenlijk.
Ja, je moet,
doordat je
met
de verkeerde
leven laten leven. Hè? Ik bedoel, wat heb je aan een fabriek die geen geld verdient? Daar heb je helemaal niks aan.
Nee.
Dus dat vind ik gewoon, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja,
hier absoluut. Inderdaad. En jij bent dus je eigen fabriek begonnen.
Ja.
Was dat dus ook de stap van het hier stage lopen en leren naar het ook echt zelf gaan doen? Het zelf ondernemen in China?
Ja, dat was zeker de stap. Nou, en ook best wel een noodzakelijke stap. Want toen ik mijn onderneming begon, dat was net 2 maanden voor de crisis, denk ik. Dus ik denk als ondernemer moet je ook flexibel zijn.
Wanneer hebben we het dan ongeveer over? Ergens 2008 ook of zo?
Ja,
zoiets. Hè?
Een beetje ervoor, ja.
Ja, wij hebben heel gebaat bij gehad bij de crisis. Ja. Voor ons werden deuren geopend die normaal gesloten bleven. Dat ze, mensen dachten, we hebben al de spoelbakken leveren, hier alles prima. God, ja, jullie zijn wel wat goedkoper, maar... En ja, tijdens de crisistijd, kom toch maar eens even binnen. En daar hebben wij echt de vruchten van geplukt.
Ja, en dan leert je vooral flexibel zijn. Als ondernemer moet je dat zijn. Dus ik vond toen noodzakelijk dat ik het zelf ging produceren. Ja, en als je dat doet en als je die stap neemt, dan kan je het... Dat kan alleen maar als je hier volledig bent, fulltime woont. En een stukje cultuur.
Want tot die tijd, sorry dat ik je onderbreek, tot die tijd stond je bijvoorbeeld gewoon nog in Nederland ingeschreven en was je nog niet ingezetene van China, zeg maar.
Nee, toen deed ik handel, toen was mijn bedrijf ook gevestigd in Nederland. En toen heb ik toch die stap moeten maken om te overleven, om door te ontwikkelen. Om in China te gaan wonen en hetzelfde te gaan produceren.
Ja.
En natuurlijk in het begin is het een heel mooi fantasieverhaal, maar je denkt dan, en het is allemaal heel rooskleurig.
En spannend,
ja. Maar wel gewoon volledig voor gaan. En ik ben het vliegtuig gestapt en ik heb het hier opgezet. En natuurlijk heeft heel veel tijd nodig gehad. Dat is zo'n half jaar geleden, denk ik, dat ik hier voor het eerst keer kwam.
Maar vanaf dat moment was je dus ook volledig hier woonachtig. En je bedrijf was hier. Je hele leven heb je vanaf dat moment verder business-wise helemaal hier opgebouwd.
Ja, en daar alles omheen. Natuurlijk wel geluk gehad. Dat ik heb mijn eigen plekje gezocht. Dat vond ik ook heel belangrijk. Ik wilde wel op een plek zitten waar ik me thuis voelde. En waar ik lang kon blijven. En daar heb ik mijn fabriek op gestart.
Mooi, gaan we zo meteen over verder praten. We gaan even naar de break. Zometeen meer uit China.
Hoe kan ik het slimst onderhandelen met Braziliaanse zakenpartners? Wie kan mij het beste helpen als ik de Chinese markt verken? En welke landen in Afrika zijn stabiel genoeg om zaken te doen? De antwoorden op deze en al je andere internationale businessvragen hoor je bij Grenzeloos Ondernemen met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen, deze keer vanuit China. We zijn in Wenzhou om precies te zijn. Te gast zijn Nederlandse ondernemers Olaf Vreelink. Hij is de oprichter en mede-eigenaar van meubelbedrijf Divano Lounge. Jos van den Broek, eigenaar van restaurant Highwine. Daar zitten we nu ook. En Tom van Steeg, hij is CEO van Caressi Kitchen Products. Goed dat jullie er allemaal nog zijn, heren. Ik wil het graag over de businesscultuur hebben van China, in China. Ik heb met dit programma tot nu toe onder andere in Duitsland gezeten, in België, op Curaçao en in Spanje. En daar merk je dat alle vooroordelen eigenlijk gewoon bevestigd worden. Het is zoals je denkt. Duitsers zijn heel punctueel. En in België moet je inderdaad een goed glas wijn drinken als je daar wat voor elkaar wil krijgen. Ik kan me voorstellen, Tom, dat dat hier ook wel zo is. En dat er een hele bijzondere businesscultuur is. Wat is nou het allerbelangrijkste als je hier succesvol zaken wilt doen?
Vriendschap. Ja, De eigenaren van de fabrieken hier, daar moet je gewoon een vriendschap mee opbouwen. Dus het is niet alleen met elkaar werken, maar het is ook met elkaar gezellig eten, gezellig een borreltje doen. En dat loopt hier in China ook nog eens regelmatig uit de hand. Dat maakt niet uit of dat nou bij de lunch is of bij het diner.
Want maar, er wordt volop gedronken?
Ja, dat zit hier in die cultuur. Soms heb ik wel eens het gevoel dat een directeur geen zaken met je wil doen als je niet een keer dronken met hem bent geworden.
Dat, ja, absoluut.
Ja, dat is heel apart.
Hoort erbij, kunnen jullie dat beamen, Jos?
Ja, dat hoort er zeker bij. Ik denk dat de gemiddelde Chinees toch het idee heeft dat als je een slok op hebt, om het maar zo te zeggen, met andere fabriekseigenaar bijvoorbeeld, dat je dan toch wat meer je eigen gezicht laat zien. En dat bouwt een heel stuk vertrouwen. Qua geld denk ik dat de gemiddelde Chinees echt naar hele korte termijn kijkt. Maar
ja, heel kort.
Heel korte termijn. Die zal niet zeggen van nou weet je wat, ik bouw dat even op voor een periode van 5 jaar. Maar qua relatie, dat is echt heilig hier.
Dat is wel een rare tegenstelling zou je zeggen. Of is dat juist niet zo?
Ja goed, dat gaat ook weer duizenden jaren terug in een Confucianistische cultuur en alles. Dat heeft gewoon hele diepe roots hier in deze samenleving. Dus ik denk ook dat een van de fouten is die de gemiddelde ondernemer maakt die vanuit het buitenland hier komt om zaken te doen bijvoorbeeld. Dat hij het idee heeft van nou, we doen het op de westerse manier. Afspraak is afspraak, contract is contract. Dat is hier niet zo.
Nee, want dat is inderdaad hoe wij Nederlanders graag zaken willen doen. Maar dat werkt hier niet.
Kun je hier vergeten.
Ja, het is net een script bakken met chroma. Je moet er even bij blijven.
Ja, je moet zeker bij blijven.
Je moet gewoon contact blijven houden. En vandaar dat ik toen ook besloten heb om te verhuizen naar China. Want ja, ik stond iedere keer weer op het vliegveld en dan dacht je dat alles geregeld was. En daar begon de vraag alweer. Ja. Ja, en dat werkt gewoon niet.
Dat heb jij ook gedaan natuurlijk, Olaf. Jij bent hier ook gaan wonen. Om daar meer zicht op te houden. Want wat zijn nou inderdaad de klassieke fouten die worden gemaakt hier door Nederlanders die hier zaken willen doen bijvoorbeeld?
Nou ja, het begint natuurlijk met de cultuur. Die Chinezen hechten daar zoveel waarde aan. Ze houden heel erg van China. Ze zijn heel trots om Chinees te zijn. Ja. Dus je moet daar gewoon een stukje van begrijpen en je kunnen aanpassen en laten zien.
En dat meegaan.
Ja, je moet er wel voor openstaan.
En wat betekent dat in de praktijk dan?
Nou, het is een sociale gebeuren. Klein voorbeeld is, we eten aan ronde tafels.
Ja.
En waarom is dat? Omdat we met z'n allen samen zijn. We proosten met z'n allen. Je drinkt
allen. Dat noem je hier gambé, toch?
Ja,
met z'n allen een toast uitbrengt.
Gelukkig met hele kleine glaasjes.
Ja, want een gambé is bijna verplicht. Hè? Dan als iemand die zegt gambé, dan wordt er gedronken. En dan wordt het ook eigenlijk wel gewoon geat, zeg maar. Ja.
Nou, en ze zijn er ook wel heel goed in als je het niet wilt doen, dat je het wel gaat doen.
Oh ja, hoe dan?
Ja, dan kunnen ze er komt er een sociale druk bij
kijken. Trucs, heel veel
trucs. Ja, er zijn heel veel trucs. Ja, en dat moet je leren, dat leer je ook.
En die passen we zelf ook toe.
Ja, absoluut. Je bent ook zo. Maar
hoe pas je dat toe dan, Jos?
Bijvoorbeeld als je een aantal collega's hebt of die bijvoorbeeld wat dames in de groep zitten. Dan zet je een beetje die dames op om mee te drinken met de fabriekseigenaar. Nou ja, die man die mag een dame niet negeren. Dus dan laat je de dames lekker kampeën. En dan die dames drinken
een beetje iets rust. Minder.
Ja, die dames die drinken iets minder.
Mm-hmm.
En de man moet dat toch wel een beetje toestaan. En uiteindelijk, die man die krijgt dan om wat. Als je 8 dames aan de tafel hebt, dan moet hij 8 keer een glas wijn leeg drinken.
Aha.
Dus dat gaat wel heel snel dan.
Daar zijn ze dus goed in hier.
En de dame drinkt dan 1 glas. En dan kom je er zelf nog even achteraan met een groot glas. En dan
En uiteindelijk is dat good for business dus. Want op die manier bouw je die band op die zo belangrijk is.
Ja, extreem belangrijk.
En die dames hier, want je hebt ook iets... de karaoke club 's avonds, daar wordt volgens mij ook traditioneel heel veel business gedaan. Hè? Waar je dus gaat zitten met z'n allen, met je business partners, waar de dames ook aanwezig zijn.
Ja, dat zijn andere dames weer. Maar,
dat zijn meer de dames van plezier, zeg maar.
Ja, klopt. Die zijn gewoon...
zijn er om je te entertainen.
Ja.
Ja.
Ik bedoel,
maar is dat ook iets anders alleen, dan de dames sommige van plezier, meer. Toch?
Ja. Maar zijn dat soort plekken essentieel voor de business hier? Als je gewoon inderdaad die banden, die relaties wil opbouwen, een echte connectie wil hebben met je leveranciers?
Het is natuurlijk zo, als je samen een leuke avond hebt gehad, en dat is hetzelfde met je vrienden, dan heb je toch een sterkere band. Dus de volgende keer als je elkaar ziet, is eigenlijk al het ijs gebroken en praat je wat makkelijker.
Ja.
Zo ontstaat er een band die sterker wordt, hechter en langer duurt. En wanneer je elkaar nodig hebt, kan je elkaar daarvoor ook gebruiken. Ze zijn heel sociaal, de Chinees.
Mm-hmm.
Dus
dat, en behulpzaam.
En behulpzaam, ja. En door die band hoef je je niet te schromen als je hulp nodig hebt.
Op dit niveau zijn ze wel heel sociaal, maar in het verkeer is het gewoon een totaal zootje.
Ja, nee, maar dat komt weer denk ik omdat het zo'n groot land is. Iedereen denk ik ook die dit programma heeft gezien door het hart van China.
Mm-hmm.
Je ziet toch hoe groot het land is en wat voor regels we proberen aan te leggen. Maar het is voor ons onvoorstelbaar. En hoe ze dat in goede banden leiden, kunnen we alleen maar respect voor hebben.
Ja, zeker. Echt heel knap.
En dat zie je in het verkeer gewoon terug, dat zij toch een beetje naar zichzelf denken en wat minder sociaal zijn. Maar een vriendschap daarentegen is gewoon...
In het zaken doen wel, ja.
Ja, in het zaken doen zeker, ja.
Ja, weer die bijzondere tegenstelling die daar eigenlijk in terugkomt.
Ja, er zijn heel veel tegenstellingen hier.
Ja, oké. Ja. Wat kan je daar nog meer over vertellen? Wat zijn nog meer van die dingen die echt opvallen wat dat betreft?
Ja, het is... hoe moet je dat zeggen? Wat heel erg opvalt is hier dat gewoon de kinderen extreem naar de ouders of naar de grootouders luisteren ten opzichte van wat wij gewend zijn. Dus dat zie je echt heel lang doorwerken.
Streng? Zijn ze streng wat dat betreft in die familiebanden?
Tot op zekere hoogte extreem streng. En tot op zekere hoogte laten ze ook kinderen totaal los. Dus je hebt veel kinderen...
Verwennen, hè?
Veel kinderen die super verwend worden. Maar bij wijze van spreken als kind niet trouwt met iemand die papa eigenlijk wel goed vindt. Ja, dan wordt de geldkraan dichtgedraaid. Er wordt gezegd, lever de sleutels van je auto maar in. En die woning die ik alvast voor je had gekocht... Nou, dat zetten we ook maar even in de ijskast.
Status is gewoon heel belangrijk hier voor de Chinezen.
Ja, extreem belangrijk.
Ik wil het een beetje over de marktontwikkelingen hebben hier. Want we hebben nu wat tips behandeld en de valkuilen die je moet vermijden als ondernemer om hier succesvol te zijn. Ontwikkeling in die markt, we hebben ook een beetje over gehad. Er gebeurt hier veel. Het verschilt heel erg per stad, heb ik het idee. Olaf, wat valt jou op in jouw business, specifiek dus de meubelbusiness? Wat zijn de ontwikkelingen in jouw markt?
Nou ja, dat hebben we al eerder aangehaald, is kwaliteit. Hè? Mm. De kwaliteit wordt steeds beter. Het is een beetje zo dat iedereen heeft, Jos heeft ook gezegd, ze hebben het wel een beetje moeilijk gehad. Maar ik denk dat daardoor het goed is, de sterken zijn overgebleven. Mm. En kwaliteit is daardoor meer belangrijk geworden. Het kopiëren, zoals dat idee is, daar hebben ze natuurlijk van geleerd. En door de Chinees... wat ik denk dat in geen ander land mogelijk is. Zij leren daarvan en ze proberen het beter te doen. En ze proberen het zelf te doen. En daardoor ontwikkelen ze zichzelf heel rap. En dat is niet alleen in de markt. Ja, voor de meubelmarkt is er natuurlijk veel concurrentie. En ze proberen te concurreren met prijzen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, een product heeft altijd een vaste prijs. Er is een kostprijs. En daar kan je niet onder gaan zitten.
Mm-hmm.
Als je dat doet, dan maak je de markt kapot.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat mensen... dat zien, dat je een kwaliteitsproduct, maar voor een redelijke prijs, maar dat je iedereen wel zijn brood kan verdienen daarin.
Spreek je daar wel eens met je concurrenten over?
Veel concurrenten.
Heb jij veel concurrenten?
Redelijk. Mijn product is nu echt in opmars. U zult het in Nederland denk ik ook wel zien. Bijvoorbeeld mijn banken staan bij de Macro, maar staan ook bij de Intratuin hebben ze gestaan. En daarbij heb ik ook tuinspecialistenzaken die mijn meubels verkopen.
Ja, jij zit in 70 landen, by the way, met jouw producten. Ja,
ik verkoop aan 70 landen, dus wereldwijd. Is ook weer per markt natuurlijk verschillend.
Trouwens, heel even een sidestep. Tom, heb jij ook zo'n enorme afzetmarkt als Olaf? Of zit je vooral in Nederland?
Wij doen puur en alleen Europa.
Ja.
En wij leveren nu aan 7 landen. In Europa.
7 landen in Europa. Ja. Worden jullie veel gekopieerd? Is dat iets wat,
omdat mijn product nu in ontwikkeling, of tenminste wordt het gewoon gejat? De eindconsument, die ziet het nu en het wordt meer aangeboden. Dus ja, ze gaan kopiëren. En daarbij ben ik gewoon, ik denk dat het ook mijn strategie is. Ik vind, als je kopieert, doe je het om 2 redenen. Of het is goedkoper, of je hebt betere kwaliteit in mijn optiek. Dus wanneer ik zorg dat in mijn fabriek de beste kwaliteit wordt gemaakt met beste materialen voor de scherpste prijs, dan laat je weinig ruimte over voor anderen om ertussen te komen. En dat zie je nu. Andere fabrieken die kopiëren echt mijn modellen en proberen het met andere materialen goedkoper te maken. Maar het mooie van mijn product is dat het dan niet werkt met minder kwaliteitsproducten.
Nee, dus je hoeft er ook eigenlijk niks. Je bent er niet bang voor. Je hoeft er niks te doen.
Kijk, bijvoorbeeld op beurzen zijn heel veel bedrijven die zijn bang dat ze gekopieerd worden. Dan mag je geen foto's maken. Nou, ik ga graag die challenge aan. Ik wil graag dat er een Chinees komt en die foto's maakt. En ja, probeer het maar. Als je het beter kan, dan geef ik dan geef ik je een duim.
Voor jou ook? Geldt dat ook voor jou, Tom? Kom erop. Ja. Of ben je iets beschermender daarin?
Nou nee, dat geldt voor mij ook. Wij hebben natuurlijk ook genoeg concurrentie. Ik ben er wel van overtuigd dat ik qua fabrieken waar ik mee werk, dat we daar gewoon de beste kwaliteit vandaan kunnen halen. En daar werk ik nou mee samen, dus we beschermen elkaar ook bij mijn fabrieken.
Maak je daar ook afspraken over?
Daar maken we hele duidelijke afspraken over. Okay. En,
want lever niet aan, aan die andere.
Het is niet een dingetje wat eigenlijk in China heel gebruikelijk is, dat je afspraken kunt maken. Maar nou, toevallig heb ik het geluk dat ik een fabriek heb waar ik gewoon die afspraken mee kan maken. En dan doe je ook beloften aan elkaar. En dan moet je keihard aan werken om die ook na te komen. En als je die nakomt, dan komt dat ook wel goed.
Zometeen na de break praten we verder. In het laatste deel van deze Grens als ondernemer vanuit China. Dan hebben we het over de toekomst.
Grenzeloos ondernemen. Interessante radio voor internationale ondernemers.
We praten verder vanuit Wenzhou in China. Want daar zijn we met de Grenzeloos ondernemer. Hier aan tafel een aantal Nederlandse ondernemers die hier actief zijn. Tom van Steeg, CEO van Caressi Kitchen Products. Olaf Vreelink, hij is eigenaar en oprichter van Divano Lounge. En Jos van den Broek, eigenaar van restaurant High Wine. En daar zitten we nu ook aan de rivier in Wenzhou. Het is echt wel een hele vette plek waar we zijn. Dankjewel voor je gastvrijheid, Jos, dat we hier gewoon mogen zitten. En we hebben gemerkt in de break,
rekening stuurt hij nog wel hoor.
Maar oh ja, komt hij aan? Oké, dan stuur maar op.
Je hebt je visitekaartje.
Grenzeloosondernemen.com is de website. Jij bent in de break heel spraakzaam, want jij zegt over China is zoveel te vertellen.
Er is echt ongelooflijk veel te vertellen. En wat er af en toe op tv komt, dat is toch eigenlijk heel beperkt.
Het is maar een hapje ervan.
Het is echt een klein hapje en ik vind wel dat er de laatste tijd die serie die op tv is, Door het Hart van China, of ik weet niet de exacte naam, maar... Ja.
Langs de rivier, hoe noem je het
ja,
ook weer?
Dat is, die laat toch wel een hele goede kant van China zien, maar er is zoveel meer te vertellen.
Wat, wat laat ze bijvoorbeeld liggen in die serie, wat wel echt belangrijk is?
Nou ja, nee, ik heb
de zebrapad levensgevaarlijk is hier.
Ja. Nee, maar er is gewoon, als je het alleen over ondernemen hebt, is er al veel meer te vertellen. En dat zal die moeilijk uit kunnen lichten. En dat kun je meer weten als je er ook echt met beide benen in staat. Ja. Maar het is niet alleen ondernemen zelf. Ja, ik bedoel, het gaat ook over het aansturen van mensen, het samenwerken met mensen. Maar ook het gewoon dagelijks leven, gewoon de hele simpele dingen. Dat is gewoon zo totaal anders. Maar ook de ontwikkelingen op telefoongebied, betalingen, online betalingen, zo totaal anders dan dat kleine kikkerlandje waar we
WeChat
wonen.
Heet die hier? Of, hoe heet
hier
het,
is een van de belangrijkste apps. Die heet WeChat.
WeChat. Doe je alles mee, hè? Want het is niet alleen maar zoals WhatsApp een beetje appen, maar je kan zelfs de taxi mee afbreken met een QR-code.
Ik ben van de week in het ziekenhuis geweest voor een klein bloedonderzoek bijvoorbeeld. En je kan gewoon met WeChat kun je gewoon online je gegevens inkijken. En het is allemaal gewoon afgeschermd verder. En,
want dat is natuurlijk wel een punt. Afgeschermd, maar kijkt de Chinese overheid keurig mee?
Ja, hier kan ik ook weer een aantal uur over praten.
Want dat wij kijken absoluut mee.
Want dat is natuurlijk wat we met z'n allen denken te weten vanuit Nederland.
Ik vraag me wel eens af hoe groot dat gebouw is waar al die servers staan, waar al die gegevens opgeslagen worden. Dat moet immens zijn.
Niet alleen dat, maar goed, omgekeerd. Kijk naar Apple. Google, naar dat soort grote bedrijven. In het Westen noemen we het gewoon commercie. En daar ligt al onze gegevens ter inzage bij bedrijven die zeggen dat ze het allemaal goed behandelen. En ik denk ook dat ze het wel nastreven. Maar ja, dingen veranderen toch net in de loop van de tijd. En uiteindelijk kan die data ook weer misbruikt worden natuurlijk in het Westen. En hier heet het communisme dan. En ja, mensen kijken mee, maar heel eerlijk, en ik denk dat dat weinig wordt gezegd. Ik denk dat dit een van de veiligste landen van de wereld is, als ik heel eerlijk ben.
Absoluut. Echt waar? Ja, mee eens, Tom?
Ja, absoluut. Want? Nou ja, mijn kinderen, die, ik had mijn zoon, die is nu 18, maar die, toen die al 15 was, ja, lieten we die gewoon rustig met zijn vriendjes in een taxi stappen en naar de andere kant van de stad gaan. En het enige wat hier ooit een keer gebeurd is, is dat twee keer zijn fiets is gestolen. Maar voor de rest geen agressie,
geen hangjongeren.
Geen hangjongeren. Alle jaren dat ik hier gewoond heb, ja, ben ik één keer door een Chinees een beetje boos en agressief aangekeken. In een, ja, in een bar.
Bizar.
Ja, hij had misschien wat te veel.
Er gebeurt natuurlijk.
Ze vinden buitenlanders fantastisch.
Ook moorden en allemaal dat soort dingen. En slechte dingen gebeuren ook. Maar dat zijn toch wel de dingen die een beetje onder het vergrootglas worden gelegd. Want dat wil het Westen graag zien. Ja. De dingen die heel anders zijn, die ze niet kunnen verklaren. Of de dingen die niet goed gaan in China. Maar eigenlijk gaat er gewoon heel veel, wat dat betreft, wel heel goed. Want het is echt, nou ja, ook door bijvoorbeeld WeChat. Ik loop al maanden gewoon zonder geld op zak. Want je hebt alles in je telefoon zitten verder.
Ja, je betaalt
dus
alles,
hè? Heel weinig, ja, er zijn heel weinig zakkenrollers nog maar, bij wijze van spreken.
Er valt gewoon niks te rollen.
Als ik op Schiphol aankom, als eerste kijk ik toch even, ja, waar heb ik mijn geld nu zitten? Waar heb ik mijn pasjes? Nou, dat heb je hier totaal niet.
En wat zegt dat over de staat van China nu en ook voor de toekomst? Dat is toch een beetje waar we naartoe kijken in dit laatste gedeelte van de uitzending. In hoeverre is die ontwikkeling klaar? Of is het pas het allerkleinste begin waar we in zitten hier in China?
Ja, ik denk dat het een heel klein begin is. Maar ik denk wel dat je langzaam gaat zien dat China meer voorop gaat lopen. En in het verleden is het kopiëren geweest. En nu zie je toch ook een aantal grote merken met bijvoorbeeld elektrische brommers, elektrische auto's. Ja, de ontwikkelingen gaan heel rap en dat gaat direct wel. Dat gaat Europa, Amerika wel overspoelen. Ja, in zekere
vergeet
manier.
Niet de overnames wat ze doen, hè? Dat is gigantisch. Ja. Tegenwoordig worden bedrijven in Europa, die worden, ja, daar staan de Chinezen voor in de rij. Dus, en die zijn bereid om het meeste te betalen. Dus het gaat gewoon naar Chinese eigenaren.
Ja, je hoort bijna eigenlijk altijd wel dat het Chinezen zijn die dingen kopen. Bijvoorbeeld een rivier in Colombia, daar was ook een mooi tv-programma over. Die is ook gekocht door een aantal Chinese ondernemers. Dus they're taking over misschien wel.
Ik ben bang voor wel.
Ja, want is dat iets negatiefs of is dat een goede ontwikkeling?
Dat weet ik niet.
Honderden
jaren geleden, Nederlanders kochten toch ook van alles op. Met New York, met Indonesië, wat we daar aan het doen waren. En nu zie je het omgekeerde gewoon gebeuren wat dat betreft.
Nou, ze blijven gewoon investeren en dat is weer die handelsdrift die ze hebben.
Ga maar door.
Ja, nee, maar je moet met handelen en business, je moet gewoon creatief zijn. En dat zijn ze zeker. En ze zien gewoon mogelijkheden en gaan daar gewoon voor.
Ja, Chinezen zit niet niks anders als beter als wie dan ook. Als je niet groeit, dan ga je dood. Nou. Ja. En zij groeien.
Jos, laten we even kijken naar bijvoorbeeld over een paar jaar. Denk je dat China dan nog veel machtiger is dan het nu al is wereldwijd op businessgebied?
Ja. Denk het wel.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Die trend gaat zich alleen maar verder doorzetten.
Ja, dat gaat zich doorzetten. Ja, die zijn niet meer te stoppen.
Maar het is ook iets waar je niet echt bang voor hoeft te zijn.
En hoe zit het met jullie bedrijven? Tot slot alweer bijna, want we lopen echt tegen het einde van de uitzending aan. Waar wil jij met je bedrijf naartoe de komende tijd, de komende jaren misschien wel?
Nou ja, sowieso blijven groeien.
En wat betekent dat dan?
Dat niet met mijn eigen producten, dan hetzelfde wat ik net zeg over de Chinezen, dan bedrijven bijkopen om je sterker te maken, groter te maken.
Maar ben je daar dan bang voor dat het met de keukenproducten niet gaat lukken zoals je wil de komende tijd?
Nou nee, ik ben daar niet bang voor, maar ik vind als ondernemer moet je dat gewoon doen. En want ja, als je dat niet doet, dan als je geluk hebt, dan blijft het allemaal lekker zo doorgaan. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, als je achterover gaat leunen, dan komt het niet goed.
En voor jou,
dat zit ook niet in mijn aard. Dus,
en specifiek voor jou, betekent dat dan dat je in de keukenbranche daar aan verwante zaken verder gaat? Of kan dat ook iets heel anders zijn, dat je iets compleet
hebt? Nee, ik schoenmaker blijft bij je lees. En ik blijf absoluut in die keukenbranche, omdat ik het ook een leuke branche vind, waar ik al zo lang in zit. En waar ik ook mijn contact heb en ook de gunfactor zit.
Heb je al een paar concrete lijnen uitgegooid waar je wat meer over
kan
vertellen?
Ja, maar daar wil ik nog niks over vertellen.
Nee? Okay, nee.
Maar we zijn bezig om weer een stapje verder te...
Okay. En voor jou, Olaf, hoe zit dat? Waar gaat jouw business heen de komende
tijd? Ja, nou ja, natuurlijk China is natuurlijk een heel interessant land wat we nu al hebben aangegeven. Dus die markt en de Chinezen proberen het ook te stimuleren. Dus ik wil ook heel graag de Chinese markt op. En
jij
wil
gewoon hier meer je spullen gaan verkopen eigenlijk.
Dus, we komen weer een stukje op cultuur waar we heel lang over kunnen doorpraten. Maar ze zitten weinig buiten. Maar mijn meubel is ook prima geschikt voor binnen. Weinig onderhoud. 5 jaar garantie op vlekken. Dus voor binnenmeubels en met de kinderen is dat ook perfect.
Hoe ga je die Chinese markt veroveren?
Ja, hoe ik die ga veroveren is natuurlijk, ze houden wel van buitenlandse producten, dus dat is mooi. En ik wil me profileren als gewoon een goed Europees merk die kwaliteitsproducten maakt. En Chinezen, in China koop je altijd je producten in 1 hele straat. Het zijn altijd straten waar je, dus als je meubels koopt, ga je naar 1 straat.
Mm-hmm.
En dan moet je dan voorstellen dat je bijvoorbeeld in een stad, wat dichter bij mijn stad zit, Shenzhen, waar bijna net zoveel mensen wonen als Nederland, waar de markt dus enorm is, een winkel openen. En dat gaat mijn eerste winkel worden het einde van het jaar.
Oké, dat gaat dit jaar nog gebeuren.
Hij moet in 2008 het einde van het jaar moet je daar staan.
Dan kijken we toch wel een nieuwsfeitje hier ter tafel.
Nee, maar er is dus zoveel te vertellen in marktontwikkeling en toekomst voor mijn bedrijf, waar ik denk, waar ik heel enthousiast over ben.
En dat is dan je eerste winkel in China. Hoeveel wil je er bijvoorbeeld over 5 jaar hebben?
Hier? Nou, nee, ik heb al een winkel in Amerika, welke markt waar ik ook heel graag nog veel meer wil groeien. Dus in Chicago ga ik in volgende maand ga ik daar open. Kijk. En dan heb ik Shenzhen het einde van het jaar. Amerika doe ik met een partner. Shenzhen doe ik zelf.
Mm-hmm.
En hoeveel ik er wil hebben, weet ik niet. Maar ik wil gewoon een merk worden. Ik denk dat ik een heel interessant en mooi product heb.
Je noemt even wat. Je wil en China veroveren en Amerika ook nog even terloops.
Ja, maar Amerika doe ik dan met een partner. En daar ben ik natuurlijk actief. Ja. Alleen de winkel is de volgende stap.
Mm-hmm.
China wil ik natuurlijk met 1 winkel doen en kijken hoe die zich zelf kan onderhouden. En vanuit daar wil ik dat gaan uitbreiden. En wat ik zeg, ik ben niet echt van de planning, want dan ben je niet flexibel genoeg. Dit heb ik dit is het plan en we zullen zien hoe flexibel en waar we moeten aanpassen om de juiste manier te groeien. Maar dat is zeker mijn toekomst.
Wat goed zeg. Tot slot, Jos, waar zie jij naartoe gaan de komende tijd?
Qua restaurant denk ik. Ik ben me aan het oriënteren om wat anders te gaan doen.
Wel in China?
Ja, wel in China.
Ook in deze stad?
Dat weet ik nog niet. Dat moet ik even kijken. Maar gewoon, mijn familie zit hier wel verder. Dus dat, maar ik denk de restaurantbusiness. Ik bedoel, met de teruggaande economie zijn veel mensen hier toch aan het kijken van nou, wat gaan we doen? Nou ja, weet je wat? We starten een restaurantje. Dus de competitie op dat vlak is enorm groot. En ja, goed, in Nederland heb je thuisbezorgd wat sterk in opkomst is.
Mm-hmm.
Hier zijn 3 hele grote spelers, echt hele grote spelers. En de restaurantbusiness wordt steeds meer gedomineerd door dat soort partijen.
Dus en waar zie jij jouw toekomst liggen? Heb je daar al een beeld bij?
Nou, ik heb bijvoorbeeld kennis en van achtergronden in China en dergelijke. En ik denk dat er uiteindelijk zat mogelijkheden zich gaan aandienen.
Goed om te horen. De ambitie, sky's the limit als ik het hier hoor in Wenzhou in China. Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit China, vanuit Wenzhou dus om precies te zijn. Te gast waren Nederlandse ondernemers Olaf Vreelink. Hij is oprichter en mede-eigenaar van meubelbedrijf Divano Lounge. Jos van den Broek, eigenaar van restaurant High Wine. Tom van Steeg, CEO van Caressi Kitchen Products. Dank jullie wel allemaal. Mooi dat jullie er waren.
Ja, dank jullie wel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.